Welkom bij Andere Kost. Ik ben Mirjam Ermes en samen met jullie, de zorgprofessionals, duik ik in de wereld van eten, drinken en gastvrijheid die zo essentieel is in de zorg. We delen veel kennis en gaan het vooral hebben over alles wat met innovatie en inspiratie te maken heeft. Elke aflevering spreek ik iemand die iets bijzonders te vertellen heeft. Van mensen die werken in de zorg tot experts uit de zorg- en foodsector. Verwacht een heleboel eye-openers, superhandige tips en inspirerende verhalen. Elke aflevering een nieuw onderwerp en een nieuwe gastspreker. Dus geef je oren de kost en duik mee in de wereld van eten, drinken en gastvrijheid in de zorg. Dit is Andere Kost. Heel veel luisterplezier. De zorgsector is de grootste cateraar van Nederland. Jaarlijks worden er miljoenen maaltijden geserveerd in ziekenhuizen, verpleeginstellingen en revalidatiecentra. Maar wat als die maaltijden veel meer kunnen zijn dan alleen voeding? Onderzoeken tonen aan dat de verschuiving naar plantaardige voeding niet alleen goed is voor de planeet, maar ook voor ons welzijn. Toch is de zorgsector ingericht op het oplossen van problemen in plaats van het voorkomen daarvan. Wat als we deze plantaardige voedseltransitie zouden omarmen? In deze aflevering van Andere Kost gaan we dieper in op hoe plantaardige voeding de sleutel kan zijn tot een gezondere en duurzamere samenleving. We spreken met Patrick Dekkers, de oprichter van Caring Doctors, die een inspirerende visie heeft over de toekomst van de gezondheidszorg. Hij pleit voor een plantaardig dieet dat niet alleen welvaartsziekten kan verminderen, maar ook de milieu-impact kan beperken en voedselzekerheid kan versterken. Welkom Patrick, ik heb jou kort geïntroduceerd, maar zou jij nog iets meer over jezelf kunnen vertellen? Dus wie ben je en wat doe je?
Ja, ik ben Patrick Dekkers. Ik ben als achtergrond orthopedisch chirurg, 20 jaar lang, 5 jaar academisch in Maastricht en 15 jaar in een grote opleidingskliniek in Limburg, het Zuiderland. Gestopt omdat ik in contact kwam met de mensen van Caring Vets en Caring Farmers, die al bezig waren naar een dierwaardiger, natuurinclusiever voedselsysteem. En zo is uiteindelijk daaruit het idee van Caring Doctors ontstaan. Dus ik ben gestopt als orthopeed om hier mijn dagtaak van te maken. Een manifest gemaakt, een bestuur gecreëerd. En inmiddels zijn we 1,5 jaar verder en zitten we bij heel veel ziekenhuizen aan tafel om over de noodzakelijke voedseltransitie te praten naar hoofdzakelijk plantaardig. Hè. Dus de wereld hoeft niet per se helemaal plantaardig. Maar we moeten veel meer groente en fruit van Nederlandse boeren en tuinders gaan eten.
Mooie introductie. En jij zegt van je bent in contact gekomen met Caring Farmers.
Ja.
En waar liep jij zelf tegenaan dat je dacht van er moet iets veranderen?
Nou, uiteindelijk wat dus heel veel zorgprofessionals zien is dat wij natuurlijk nog steeds een hartstikke goed zorgsysteem hebben. Ik denk een van de beste ter wereld. Maar we zien overal dat we vast gaan lopen in een paar dingen. We hebben natuurlijk steeds meer zorgconsumptie. We krijgen natuurlijk oudere mensen. Maar het is niet alleen dat die mensen ouder worden, maar we krijgen steeds ongezondere mensen. En we hebben ook steeds minder zorgpersoneel. En we weten dat we nu al meer dan 100.000 of 150.000 FTE over alle lagen van de zorg al missen. Dus we gaan de komende jaren dit niet in de lucht houden. En of we moeten met 1/3 van Nederland zou in de zorg moeten werken. Dat kan ook niet, want je hebt natuurlijk ook arbeidspersoneel nodig voor alle andere bedrijfstakken in Nederland. Dus op alle manieren zie je dat dat gaat ontsporen en wij dat dus niet weggewerkt krijgen. Als je dan even terug gaat beredeneren dat een groot deel van wat wij in ziekenhuizen en in verzorgingshuizen behandelen, zijn toch heel veel vermijdbare welvaartsziektes. En dat is de manier van hoe wij leven. En dat is voor het grootste deel de manier ook hoe wij eten. Dus natuurlijk ook in dat we steeds minder bewegen. Hè. We zijn natuurlijk allemaal gaan zitten de laatste 10, 20 jaar, omdat alles op een iPad of op een telefoon gebeurt. Dus dat komt er nog eens bij. Dus er zitten heel veel factoren aan. We hebben in Nederland inmiddels ook een verschil tussen hele rijke mensen en kansarme mensen. Die hebben ook niet zoveel keuze om gezond te leven of te eten. Ja. Met andere woorden, heel veel zaken wat wij in het ziekenhuis aan het doen zijn, is eigenlijk puinruimen. Want we hebben heel veel mensen die komen met ziektes die vermijdbaar waren als we een voedselsysteem hadden en een sociaal-maatschappelijk domein waar mensen actiever zouden sporten, dus meer bewegen in algemene zin en gezonder zouden eten. Ja, dan waren heel veel welvaartsziektes die we nu aan het behandelen zijn gewoon niet, hadden we die niet hoeven te helpen.
Nee, dus jij zag dat er steeds meer welvaartsziektes zijn, dat de gezondheidszorg onder hogere druk kwam te staan.
Ja.
Wat doet Caring Doctors precies?
Nou, het is in principe in eerste instantie gekomen puur voor bewustwording. Om te laten zien dat er urgentie is in die transitie en een noodzakelijkheid in de transitie. En dan moet je echt heel groot gaan uitzoomen. Er zijn meerdere rapporten geschreven, die komen heel vaak uit. Dat zijn wetenschappers, daar wordt nog niet heel goed naar geluisterd. Terwijl die het inmiddels van de daken schreven, jongens, schiet op, er moet wat veranderen. Mm-hmm. En dat is denk ik ook waarom men ons soms zo activistisch vindt. Maar dat is omdat we 30, 40 jaar alle problemen een beetje vooruit hebben geschoven. Terwijl wetenschappers echt al jaren zeggen, en dan moet je aan een paar grote rapporten denken, zoals het IPCC-rapport, dat is een klimaatrapport, wat mm-hmm. door 150 landen mee is onderschreven. En dan zie je eigenlijk dat er noodzaak is, en daar is ook het Parijs Klimaatakkoord uit ontstaan, is dat er eigenlijk twee hoofdpijlers zijn waaraan knoppen gedraaid moeten worden. Wil je de aarde inderdaad niet helemaal laten ontsporen met opwarming van de planeet, maar daardoor ook dat je ook steeds minder voedselveiligheid hebt. En dat is dat de olieindustrie echt drastisch gereduceerd gaat worden en veel meer inzet op duurzame energie. En de tweede pijler is biodiversiteit en natuurherstel. En dat is gerelateerd weer aan de manier hoe wij voedsel wereldwijd produceren. Ah. We zetten wereldwijd bijna 80% van de landbouwgrond in voor veevoer en veeteelt. En dat levert maar ongeveer 18% van onze dagelijkse energiebehoefte op.
Okay.
En dat stukje vlees en zuivel wat we eten is dan vaak ook nog bewerkt. Dus het zijn ook nog vaak dan de bewerkte producten die de mensen het meest eten. Die zitten weer vol met verzadigde vetten, te veel suikers en te veel zout.
Ja, dus je hebt eigenlijk de pijler gezondheid, maar ook milieu.
Ja.
En...
Nou ja, kijk, voedselzekerheid. Hè?
Voedselzekerheid, dat was
het. Nou ja, puur om de simpele reden dat mensen zich dat realiseren. Als je natuurlijk eerst inefficiënt steeds schaarser voedsel, want dat gebeurt natuurlijk ook met veevoer.
Ja.
Er zijn natuurlijk op de aarde steeds meer gebieden die of door bosbranden stuk gaan, of verdrogen, of juist in andere gebieden. En dat hebben wij nu ook in Europa meegemaakt, die vernatting. Dus mm-hmm. oogsten mislukken omdat het beschimmelt en verrot in volledig onder water staande akkers. Dus als je dan ook nog dus steeds minder, dus ook nog bodemverarming hebt, en dan ook nog eens dat inefficiënt in een vark en een kip en een koe stopt, ja, dan wordt het probleem steeds groter. En dat zien we natuurlijk stiekem al. Er zijn natuurlijk al gebieden op aarde waar al minder voedselzekerheid is. Hè. Er is al bijna 1 miljard mensen die dagelijks geen voedselzekerheid hebben.
Mm-hmm.
En dat is de tweede studie waar ik even wil aanhaken. Dat zijn de Burden of Disease studies. Dat is van de Lancet. En die hebben we wereldwijd, doen die om de paar jaar een soort toetsingmodel van ja, waar zien we nou de meeste ziektelast door ontstaan. En dat staat nog steeds met stip op één voeding. En dat is aan de andere kant van de wereld, zeg ik maar even, dat is ondervoeding. Omdat die onvoldoende binnen kunnen krijgen. Omdat daar oogsten mislukken omdat het veel te heet is. En hier is het de overvoeding. En we eten hier natuurlijk veel te veel.
Ja,
daar hebben
wij
de welvaartziektes van.
Ja. Ja. Oké, dus als we dan gaan inzoomen op dat plantaardige voedselsysteem. Wat is dan de... eigenlijk het voordeel voor de gezondheid van de mens? Waarom is dat zo belangrijk?
Ja, je ziet dat wij heel eenzijdig nog steeds veel te veel vlees en zuivel consumeren. En dan vooral de bewerkte producten.
Mm-hmm.
Is al jaren een voedingsadvies natuurlijk van het voedingscentrum van in ieder geval 50-50. Hè? Dus 50% van je dagelijkse intake dat plantaardig en het liefst onbewerkt. Hè? Gewoon de verse groenten en fruit. En 50% eventueel vlees- en zuivelproducten. En dan is ook het advies daar natuurlijk niet de versuikerde en de vervette varianten. Dus dat is één probleem. We zitten nog steeds in een overconsumptie.
Want jij zegt dat is te veel, 50-50.
Nou ja, dat is vanuit een gezondheidsprofiel zou het al fantastisch zijn als heel Nederland en de hele wereld al 50-50 zou eten.
Ah,
want dus... gezondheidstechnisch zit je dan al heel goed.
Okay.
Maar het vervelende is, waar we net over hadden, is dat wij vaak alleen maar inzoomen op onze gezondheid. Maar je hebt eerst een leefbare planeet nodig die ons van voedsel blijft voorzien. Dus de planetaire, dus de gezondheid van de aarde, die moeten we mee gaan wegen. Inderdaad, dat ook een onderdeel van onze gezondheid is uiteraard.
Ja.
Want ja, als je geen voedsel meer kunt produceren, dan hebben we toch denk ik een heel groot probleem.
Ja, dus jij zegt van 50-50 zou voor de gezondheid van de mens
zou
op zich prima...
een fantastische stap zijn.
Ja, alleen voor de aarde is het onhoudbaar.
Ja, omdat we 30, 40 jaar lang eigenlijk al die ellende een beetje vooruit hebben geschoven. Ja.
Hey, en als je dan, want zelf pleiten jullie eigenlijk naar 80-20 eigenlijk vooral. Hè? Het liefst 80% plantaardig, 20% dierlijk. Je hebt dan wel dat er diëtisten gaan roepen van, maar die eiwitten zijn anders. Plantaardige eiwitten die nemen anders op dan dierlijke eiwitten. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, ik denk heel normaal. We hebben meerdere enquêtes gedaan, ook bij tweede lijns diëtisten en eerste lijns diëtisten, dat wij in een patroon zijn opgevoed, dat wij ten eerste weer de mens centraal hebben gezet en per definitie denken dat je hoogwaardige eiwitten moet hebben. Nou, die moet je hebben, maar dat we denken dat die alleen maar voorradig zijn in vlees en zuivel. Er zijn echt meerdere studies en dat is ook het position paper. Dus als je kijkt naar de grootste club van diëtisten en voedingsdeskundigen, dat is in Amerika, die hebben al jaren een position paper. Dus ze zeggen, ja, de aller essentiële aminozuren zitten ook in groente en fruit. Dus het is niet dat je per se bepaalde aminozuren, dus eiwitten, mist, als je helemaal plantaardig zou doen. Maar dat is het, nou, denk ik, het mooie aan dit verhaal, is dat er altijd ruimte blijft voor vlees en zuivel. In de context dat de aarde dat aan kan en dat wij nog steeds gezond leven.
Ja.
En realiseer je dat het merende van de mensen veel te veel eiwitten eet. En omdat die in een pakketje zitten met verzadigde vetten en zouten en dergelijke, eten we dus nog steeds ongezond. En er is steeds meer bewijs dat het overconsumeren, dus te veel aan dierlijke eiwitten, bijdraagt dat je juist inderdaad gezondheidsschade daardoor krijgt. En dat ook bij moeilijke patiënten het vooral zinnig is dat er natuurlijk voldoende voedsel moet aangeboden worden, die moeten herstellen, dus ja, ook eiwitten. Maar het is vooral dat er ook een strategie bij zit dat ze moeten bewegen. Want je kunt er nog zoveel eiwitten in stoppen als je alleen maar ligt, dan bouw je geen spiermassa op.
Nee, en in jouw missie met Caring Doctors, tegen welke uitdagingen loop je dan aan?
Nou, eigenlijk alle koud watervries vooral. Kijk, als wij, dat proberen wij dus. Wij gaan naar ziekenhuizen, we krijgen een makkelijke ingang. Maar dat was natuurlijk onze strategische hoop. Dat wij van zorgprofessional naar zorgprofessional makkelijk de deur open gingen.
Oh, vandaar dat je gekozen hebt voor de zorg.
Nou ja, het is de grootste keuken van Nederland. Hè, dus daar worden de meeste maaltijden uitgeserveerd. De meeste mensen in Nederland werken in de zorg. En daar gaan een enorme patiëntengroep doorheen natuurlijk. In dagbehandeling, in kort verblijf, maar ook langere ligdagen. Dus als je daar de menu's zou kunnen veranderen, dan is dat tweeledig. Dan heb je de grootste impact natuurlijk op de schade wat de voeding doet op de planeet. Dus dan zou je een enorme reductie van waterverbruik, methaan, stikstof, CO2 natuurlijk kunnen hebben. Maar vooral is het ook het idee dat je dan voeding gaat zien als een integraal onderdeel, dat je het beste voorbeeld gaat geven. Ja. Dus voeding moet een onderdeel worden van je herstel. En nu is het vaak, en dat ligt niet aan de cateraars, is het bijna een soort sluitpost op de begroting in ziekenhuizen. Cateraars, dat weten wij inmiddels, zijn het merendeel, we hebben het nog niet allemaal gesproken, maar het merendeel kan hartstikke mooie weekmenu's maken die hartstikke gezond zijn, ook nog steeds tegen een normale prijs, maar die dan ook echt gezondheid brengen.
Ja.
Nu is het vaak natuurlijk dat het ziekenhuis toch eigenlijk alles nog heeft liggen, dus ook de kroketten en de bitterballen. Dat blijft natuurlijk heel bizar. Mijn vrouw is verpleegkundige en we hebben toevallig een tijdje tegenover elkaar gezeten op een polyplein. En dan kwamen mensen terug na een dotterprocedure, na een dreigend hartinfarct bij de cardioloog. Zij werkt bij de cardiologie. En dan stond er in het midden een kraampje met de saucijzenbroodjes en de frikandellen. En dan ging iemand letterlijk 2 weken na zijn dotterprocedure met een frikandel in de wachtruimte zitten tot de cardioloog binnenriep om te vragen hoe het ging. Dat is een beetje wat er gebeurt. Wij vinden dat allemaal heel moeilijk om er iets van te vinden. We roken ook niet meer in een ziekenhuis, vinden we wel inmiddels helemaal. We drinken nauwelijks tot geen alcohol meer als er ergens een borrel of een receptie is. Ja, natuurlijk sowieso niet op de poli. Maar dat moeten we toch ook van voeding vinden. Zeker als we weten dat de grootste last is om ziek te worden.
Ja, dus je zegt eigenlijk van die zorg, jullie richt je vooral op de zorg en omdat je daar de contacten hebt. Maar ook vooral omdat voedsel een onderdeel kan zijn van het herstel.
Juist.
En niet het voorkomen, zeg maar. En niet dat de zorg gericht is op het voorkomen.
Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk niet klaar als de ziekenhuizen versneld transformeren. En dat is heel hoopvol. Er zijn echt ziekenhuizen al mee bezig. En veel sneller dan wat nu in de Green Deal staat. We hebben natuurlijk al een soort contract met de politiek en de maatschappij moeten tekenen, terecht, dat wij aantoonbaar verduurzamen, want wij zijn ook enorme vervuilers. We zetten bijvoorbeeld heel veel medicijnen in bij allerlei behandelingen. Ja, nou laat dat nou hetzelfde zijn. Als je gezonder bent, heb je ook veel minder medicijngebruik nodig. Ja. Dus heb je ook minder vervuiling van het water. Want dan krijgen wij terecht het verwijt, ja, maar jullie vervuilen ook. Ja, dat klopt. Ja. Maar heel veel zorg zou niet nodig zijn als we gezonder zouden gaan eten. Dus het is tweeledig. Je maakt een enorme verduurzamingsslag inderdaad in die ziekenhuizen, zowel voor het personeel als de patiënten. Je biedt gezonde voedsel aan en je hoopt dat dat meteen als het ware een soort intrinsieke motivatie gaat aanwakkeren. Dat we dat natuurlijk over alle lagen van de zorg gaan doen. Dat we gezondheid gaan uitdragen en niet alleen maar ziektezorg wegwerken. Want dat doen we nu eigenlijk.
Ja, maar het is natuurlijk wel zo, als je plantaardig gaat eten, je gaat natuurlijk wel anders eten. Hoe zorg je ervoor dat mensen weten of ze dan voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen, maar ook dat ze een lekkere maaltijd kunnen bereiden?
Ja. Nou, hele terechte vraag, maar dat is altijd wel heel leuk. Hè, dat mensen zich nu pas gaan afvragen of je, als je anders zou gaan eten, of je dan voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Terwijl nu het merendeel van de mensen niet alle voedingsstoffen binnenkrijgen. Nee. Dat is vooral niet vezels en geen antioxidanten en geen fytonutriënten. Dus nutriënten die alleen maar in groenten en fruit zitten. Ja. Dus dat is altijd wel heel apart op het moment dat je zegt, ga eens gezonder eten. Dus eet eens meer groenten en fruit. Terwijl we toch eigenlijk allemaal weten dat dat hartstikke gezond is en lekker.
Ja.
Dat je natuurlijk eigenlijk veel gezonder al eet. En meer variatie aan al die noodzakelijke nutriënten binnenkrijgt, dan dat je heel eenzijdig te veel vlees en zuivel eet. Dus dat is één kant. Dat het lastig is dat in je gevoel, kijk, we zijn vertrouwd als je in winkelen loopt, dat je, wij doen ons aardappelgroente vlees pakketje.
AGV'tje.
De AGV'tje. Dus dat snappen wij wel. Dus het is meer een mindset. Maar als mensen zeggen, wat eet je dan? Dan denk ik, ja, dan zit je onder een steen. We zitten de hele dag op onze laptop en op onze telefoons en alles. Je hoeft maar één keer in te klikken en je hebt werkelijk zoveel mooie opties inderdaad. En ook tegen laag budget. Heel veel mensen denken dat het per se duur is. Dus ook helemaal niet waar. Dat is ook zo'n frame. Dus dat is even uitzoeken, ja. En het moet passen in een gezin. Dat snappen wij ook wel. Want soms is er één die wil voorop lopen in een gezin. En dan zegt de ander, ja, maar wacht even, je pakt bij mij thuis. In het ziekenhuis pakken ze mijn gehaktbal af. En dan moet ik hem hier thuis ook nog laten staan. Dus dat snappen wij best wel. Ja. Maar andersom is het ook iets wat wij gebruiken om het uit te stellen. Er zit zoveel sentiment en emotie achter. En dat zien wij dus in het ziekenhuis. Dat het merendeel van het personeel en de bezoekers en de patiënten dit prima snappen als de menus maar lekker zijn, er goed uitzien. Hè, dus dat is het belangrijkste, dat is de eerste. Je hebt maar één kans om het goed te doen. Dus, en dat kunnen cateraars. Cateraars hebben al die producten en al die menus.
Ja, dus je zegt, het moet er goed uitzien, het moet lekker zijn. Ja. En dan gaat het makkelijker.
Ja, dan gaat het eigenlijk van nature gewoon. Ja. Dan hou je altijd een kleine groep die met hakken in de zand zegt, ze pakken me iets af. Maar dat is echt de minderheid. Alleen die roept het hardst. En daardoor lijkt alsof er extreem veel weerstand is. Maar dat is niet, want we hebben natuurlijk al voorbeelden waar die transities al gaande zijn. Deels of bijna helemaal al.
Ja, dat wil ik vragen. Wat zijn de goede voorbeelden, de goede ontwikkelingen in de markt?
Ja, nou, ten eerste dat je twee dingen ziet gebeuren, is dat waar wij ook goed voor zijn natuurlijk in de academische centra hier heel veel onderzoek mee gebeurt. Dus ook juist voor die complexe patiënten waar het dan soms lastig is om die transitie al in de gang te zetten. Dus daar zijn we denk ik ook natuurlijk noodzakelijk voor, dat de gezondheidszorg continu kijkt hoe we dat kunnen verfijnen. Maar vooral dat ziekenhuizen in ieder geval de bulk die je al kunt veranderen, die ook nu aan het veranderen is. Ook samen met cateraars of met eigen keukens. En dan is er Radboud, denk ik, een enorme koploper. Die hebben al heel veel plantaardig. Zeker voor de personeelskeuken, maar ook al voor een groot deel de patiëntenkeuken.
Dat doen ze samen met een cateraar?
Ja, met twee cateraars doen ze dat daar.
Okay.
AMC, dus Amsterdam UMC, heeft eigenlijk wel grote stappen gemaakt. Maar die zit ook tegen de laatste verfijnslag aan. Dat is dan lastig.
Mm-hmm.
Om allerlei redenen. Dat heeft niet niks mee te maken dat het niet kan. Ook de cateraars kunnen daar, maar die hebben daar bijvoorbeeld geen gelijk speelveld. Daar zit in de hal zit er ook een grote Albert Heijn to go.
Mm-hmm.
Dus de cateraar die wil best allemaal mooie plantaardige menus neerzetten. Maar dan lopen mensen in een reflex nog even naar de overkant en gaan daar een sausijzenbroodje aan. Dus dat zijn soms de spanningen. Niet omdat het niet kan, maar omdat er nog even het speelveld nog even wat verfijnd moet worden. Nou ja, de Noordwestgroep. Marco Legrand is daar de duurzaamheidsmanager. En die heeft al enorme slagen gemaakt in het gebouw. Maar die heeft ook inderdaad de keuken, zowel voor patiënten als personeel, naar hoofdzakelijk, nog niet alles plantaardig, ook nog een deel vegetarisch. Wat niet per se slecht is, maar we moeten ervoor waken dat we niet met vegetarisch stoppen, want dan zouden we overal heel veel kaas in gaan stoppen. En ik zeg al, dan krijgen we een soort verkazing van alle producten. En dat is ook natuurlijk niet per se gezond en ook niet per se duurzaam.
Nee.
En de mooiste is, die ook het makkelijkst gegaan is, Beverwijk, het Rode Kruis, waar ook het brandwondencentrum bij zit. Daar hebben ze als voordeel gehad dat ze daar zelf koken. Het koksteam heel graag en enthousiast al een half jaar weekmenu's maakte voor het personeel wat plantaardig was. Daar is niks genudged, dus niks voorbereid te zeggen, jongens, we gaan plantaardig eten. Iedereen vond dat fantastisch, want het zag er lekker uit en het smaakte goed. Het was tegen dezelfde prijs, was dus ook niet duurder geworden. Het wordt overigens meestal zelfs iets goedkoper als je naar een vrijwel hoofdzakelijk plantaardig voedselaanbod gaat. En dat is nu uiteindelijk volledig omarmd. Ze zijn dus nu 2 maanden geleden helemaal overgegaan. En zij zijn nu 80-20 ziekenhuis. Dus het merendeel, dus de hoofdmenu's zijn plantaardig. Er is nog steeds altijd de optie dat je ergens iets van vlees of zuivel kunt bijbestellen. Zowel voor personeel als voor patiënten. En er zijn volgens mij 3 of 4 boze mails geweest van waar zijn mijn gehaktballen.
Ja, en dan heb je het eigenlijk over de grote ziekenhuizen, daar waar dat echt al in gang gezet is. Hè?
Ja.
Waar jullie ook misschien aan boord zijn of niet.
Ja,
maar
zijn we ook aan boord.
En welke stappen kunnen de zorgprofessionals doen in de wat kleinere woongroepen en dat soort dingen. Hoe kunnen we...
Ja. Nou ja, dat valt ons op. We hebben natuurlijk, in eerste instantie zijn we heel erg gefocust op de cure, hè, dus de ziekenhuissetting.
Ja.
Maar we zitten nu ook bij twee care-organisaties, dus verpleeghuisclubs bij je. Eentje in Drenthe, één begint net een beetje in Amsterdam. En daar is hetzelfde verhaal dat men denkt dat de ouderen die daar wonen, want het zijn klanten, hè, dus het zijn bewoners, het zijn geen patiënten, dat die dat niet willen. Van pak oma niet een stukje vlees af.
Ja, precies.
Nou, dat klopt. Zij, die willen wel. Kijk, in het ziekenhuis kun je wat meer variatie. Dan mag het ook meer wat exotischer en wereldse gerechten zijn. Dat pikken mensen, zeker in het Westland, is dat makkelijker natuurlijk. Maar ergens achteraf in een verpleeghuis willen mensen toch wel dat het eruit ziet zoals oma het gewend was.
Ja.
Maar daar hebben we dus enquêtes gedaan bij de cliënten. En dan zegt bijna iedere ouder, volgens mij was 95%, die zegt... Ja, je legt het me goed uit. Dus ze begrijpen waarom die transitie nodig is. Dus het is niet meer dat ze dat niet snappen. En dan zeggen ze, als het maar eruit ziet wat ik gewend ben... en het is nog steeds lekker, hetzelfde verhaal als wat we net over hadden... dan doe ik dat graag. En dan komt het mooiste, dat doe ik graag voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen.
Ah.
Kijk, en dat is het. Ik bedoel, en dus dat hebben we ook gevraagd aan de families van de bewoners. Hè?
Okay.
En die zeggen hetzelfde. Ja, als oma het goed vindt, dan vinden wij het ook goed.
Ja, maar het belangrijkste is gewoon dat het lekker is. En dat het er goed uitziet.
Natuurlijk.
Maar dat is met alles. Maar ja. Betekent dat dan ook dat je in dat soort voorbeelden... wel wat meer met vleesvervangers en dat soort producten gaat werken?
Ja, ja. En dat is ook prima. Kijk, het mooiste is natuurlijk als je onbewerkt hoofdzakelijk... plantaardig eet. Want dat is het meest gezonde.
Ja.
Maar wij snappen donders goed is dat een vleesvervanger een hele mooie is in de stap naar de transitie.
Ja.
Want dan blijf je toch een beetje vertrouwd eten. Hij is in alle gevallen, hè, dus als je een vleesvervanger hebt, altijd vele malen duurzamer dan de vleesvariant.
Ja.
En hij wordt gelukkig ook steeds gezonder. Hè. Net weer een studie in Engeland uitgekomen. Daar zijn al iets van 100 vleesvervangers gecontroleerd. Ze zijn allemaal duurzamer. En er is ongeveer 40-50% begint ook al echt gezonder te worden. Dat heeft ProVeg ook in Nederland gedaan.
En is het dan gezonder ten opzichte van de vorige?
Van de vleesvervanger. Ja, dus als je een vleeshamburger naast de, zeg maar, de nieuwere vleesvervangers legt, dan zitten er ook bij die bewerkt zijn. Ze zijn allemaal bewerkt, want anders heb je geen burger.
Nee.
Dus beide zijn bewerkte producten. Maar het probleem was natuurlijk wat erin zit.
Ja.
Dus daar zit vlees in, wat niet duurzaam is. Waar alle verzouting, versuikering, vervetting in zit. Dat zit voor een deel ook in de vleesvervangers. Maar er zijn ook varianten inmiddels die zelfs in de schijf van 5 passen.
En...
dan moet je wel even gaan zoeken, want dat zijn ze natuurlijk nog niet allemaal.
Nee.
Maar dat hoeft dan ook niet per se. Kijk, je moet bij een ouder ook niet vervelen. Iedereen moet gezond eten, en ouderen juist ook. Maar als dat voor de transitie bijdraagt, dat je in ieder geval weet, het smaakt net zo goed... en het is vele malen duurzamer en het wordt stiekem ook al zelfs relatief iets gezonder... zet hem alsjeblieft in.
Ja. Ja, ik snap het. En dat doe je dan vooral bij de ouderen, want anders dan hebben ze het gevoel dat een stukje vlees wordt afgenomen. En dan is de transitie daar ook wat makkelijker.
Zou dat lastiger kunnen zijn.
Precies.
Dus je moet in ieder geval daar overwegen dat het, ja, het moet er wel vertrouwd uitzien, logisch.
Ja, en die zorgprofessional op die woongroep, dus die gaat dan, want dat zijn vaak geen cateraars, hè? Dus dat...
Nee, je hebt soms eigen keukens, ook op elke locatie dat er een clubje kookt, inderdaad.
Ja, heb je daar een tip voor waar ze...
Nou ja, soms is het dat ze het hartstikke leuk vinden. En dus ze zeggen, nou, ik ga ermee aan de slag. Ik ga kijken of ik mijn Roma kan vervangen door een plantaardige Roma. Het is gewoon puur het koken zelf, het proces. Nog even los van de producten.
Mm-hmm.
Dus sommigen pakken dat voorbeeldig op en die vinden dat geweldig. Gewoon dat puzzelen lekker weer met een clubje met elkaar. Sommigen, ja, daar zit soms wat weer. Ze zeggen, ja, ik kook al 20 jaar, zo, dus waarom moet ik het nou weer anders doen? Nou, dat snappen wij ook. Dan bieden we aan dat we eventueel kookworkshops doen. Dan komt er gewoon een kok die gewend is om plantaardig te koken. Dus dan helpen we ze. En dat is het leuke. Achteraf zegt bijna elke club dan, ja, dat is eigenlijk wel hartstikke leuk. Want ik kan nu eigenlijk in veel meer variatie gewoon mijn mooie werk als kok gewoon doen.
Ja.
Dus gemiddeld is de opmerking achteraf, ja, waarom deed ik dit al niet meer?
Ja, precies. Ja. Dus ze zijn achteraf, denken ze, we hadden het veel eerder
had ik,
moeten
had
doen.
Had ik wel eerlijk kunnen doen. Maar vooral inderdaad gewoon heel makkelijk de trigger dat je met bindmiddelen en dergelijke, dat je dat plantaardig kunt doen. Dat dat niet altijd per se een ei hoeft te zijn, maar dat kun je ook met andere producten. Weet je, dus gewoon hele makkelijke tips gewoon. Hè? Dus niet per se andere menu's.
Echt praktische tips.
Ja, precies. Ja. Ja.
En welke les heb jij geleerd sinds je gestart bent bij Caring Doctors?
Ja, dat de wereld wel weer barstig is, maar wel hoopvol. Dat meen ik serieus. Ik zou het liefst natuurlijk zien dat het allemaal makkelijker gaat. Want ik blijf het altijd heel raar vinden. Ik denk, als je ze een keer uitzoomt en iedereen is nou voor mij wat een kwartiertje of een half uur daar aangepast of lees ons manifest. dan is het geen rocket science. En het is niet iets wat wij willen. Het is gewoon al jaren de consensus van de wetenschap. Dit weten we en we hebben alle oplossingen. Maar wij maken het een probleem alsof we, weet ik veel, naar Mars gaan.
Ja.
Maar we hebben de goede cateraars, we hebben de goede koks, we hebben de welwillende diëtisten. Het meerdere van de mensen snappen het. Het gemiddelde bestuur wil ook best wel, maar vindt het spannend. En dan denk je, ja, laat nou eens zien dat we leiderschap tonen. Hè? Pak het nou aan en geef dat signaal nou in de markt, om het maar even flauw te zeggen, dat wij als ziekenhuis als eerste nou dat goede voorbeeld geven, dat we dat aanzwengelen, ja, en versnellen. En natuurlijk is er dan nog een heel speelveld wat gewonnen moet worden. We moeten natuurlijk ook in het sociaal-maatschappelijk domein, dat er gezondere restaurants komen, dat we reclames voor slechte voeding, dat is er nog steeds voor kinderen, maar ook, ja, voor ons als volwassenen, en dat dat uit het sociale domein verwijdert. Nou, het gebeurt af en toe. Hè. Sommige gemeentes die vermijden al vleescampagnes of reclames. Maar dat kan versneld worden als ook de politiek die handschoen oppakt. En ook ziet wat het een win-win-win voor de politiek is. Maar ook voor de boerenachterban. Mm-hmm. Hè, als ze die meehelpen in die transitie.
Ja, want als je dan reëel kijkt. Hè, de campagne Stoppen met Roken die is al tientallen jaren natuurlijk. Ja. Hoe zie jij de toekomst dan van eten en drinken in de gezondheidszorg? Hoe lang verwacht jij dat die transitie gaat duren?
Ik zeg dat er zijn nu wat. Wij proberen natuurlijk ons netwerk steeds groter te maken. Want nogmaals, ik doe het niet als orthopeed. Hè. We hebben hier een netwerk van deskundigen achter staan en kennispartners die ons helpen. En die groep is echt inmiddels heel groot. En dat wat ik al zei, van glastuinders tot boeren, ook gangbare boeren, die snappen dat ze mee willen veranderen. Want ik bedoel, natuurlijk zit daar weerstand terecht. Die hebben, mm-hmm, het heel spannend, want die moeten natuurlijk wel een boterham blijven verdienen.
Mm-hmm.
En dat vind ik wel heel hoopvol, dat je ziet. Ik ben er echt van overtuigd, als er daar een paar zeggen, ik omarm zo'n roadmap. Hè, dus mijn ziekenhuis gaat een systeem neerzetten van minimaal 80% plantaardig. Dat dan inderdaad, ja, steeds meer ziekenhuizen over die koudwatervrees heen stappen. En dat het echt wel inderdaad een soort vliegwiel gaat worden.
Ja.
Daar heb ik eigenlijk wel goed vertrouwen in.
Oké, okay. Ja. Dus het hoeft niet zo lang te duren als een stoppen met roken campagne?
Nee. En ja, goed, ook daar, kijk, de politiek kan natuurlijk de grootste slag doen. Ja, er stond een mooie pot voor de boeren om ze te helpen om te transformeren. Die is nu weg. Het lijkt erop dat dit kabinet ervoor kiest om voorlopig de ogen te sluiten voor alle problematiek van hoe we op dit moment voedsel produceren in Nederland. Dat is toch vooral op vlees en zuivel. Dat gaan we doen, bijvoorbeeld de stront gaan we in mestzakken stoppen en dan wegstoppen schijnbaar. Volgens mij ben je dan niks aan het oplossen. Dat is een beetje hetzelfde puinruimen wat wij in de zorg aan doen zijn. Als we onze ogen blijven sluiten voor al die welvaartsziektes die er nog bij komen, die gewoon niet nodig zouden zijn voor een groot deel. Ja, als we dat gaan begrijpen, ja, dan wordt het denk ik heel fraai. We hebben minder zorgkosten, schonere lucht, schoner, ja, water, een fijnere leefomgeving, een leefbaardere planeet. Ja, hoe mooi je wilt het hebben. Dus je, ja, pakt niks af, je krijgt er gewoon heel veel voor terug.
Ja, dat is mooi, hè?
Lijkt mij wel.
En heb jij nog een bijzonder verhaal dat je wilt delen?
Een bijzonder verhaal?
In deze transitie wat je hebt meegemaakt in de praktijk.
Nou, het zijn natuurlijk allemaal gewoon kleine dingen wat, ja, mij hoop geven. Dat vroeg je net. Ja, zie je wel dat of dit gaat lukken? Ja, dit gaat lukken. Dat meen ik echt oprecht. Ik vind elke keer het mooiste als mensen zich bij ons aanmelden, dat ze eigenlijk allemaal dezelfde context hebben. Waarom hebben we dit niet eerder omarmd?
Ja.
Ik zit hier als zorgprofessional eigenlijk ook stiekem een beetje te dweilen met de kraan open. En daar, dat creëert bij mij wel vertrouwen en echt wel, ja, dat ik hoopvol ben, maar ook heel positief. Dus het zijn meer die kleine momenten, ja, dat je gewoon steeds meer collega's tegenkomt, ook daarbuiten. Hè? Gewoon ook vooral die verbinding, dat ook boeren nu snappen van, verrek, ik verkoop als ik gewoon een mooie broccoli of een bloemkool maak, of ik maak een paprika of een tomaat. Ik heb niet alleen een mooi product, maar ik verkoop gezondheid.
Ja, ja.
Dus als we dat kunnen gaan snappen met elkaar, en je gaat dan ook nog eens lekker eten, want dat is het. Ik snap dat je nu ook lekker kunt eten, maar dat is in de verkeerde verhouding. Dan hebben we denk ik iets heel moois in handen.
Mooi. Dankjewel Patrick voor het delen van jouw kennis en jouw passie. Het is duidelijk dat de transitie naar plantaardig voedsel niet alleen een positieve impact heeft op de wereld, maar zeker ook goed is voor ons welzijn. De inzichten die je vandaag hebt gedeeld geven echt stof tot nadenken. Dankjewel.
Dankjewel.
En ik heb nog een paar korte, luchtige vragen die ik je wil stellen. Voor welk eten kan ik je 's nachts wakker maken?
Mijn ochtendontbijt is altijd een plantaardige kwark. En daar doe ik dan meestal iets van fruit in. Eat the rainbow, dus frambozen, blauwe bessen. En dan wat zaden en noten en wat muesli.
Heerlijk.
Uiteraard niet gezuikerd. Wat chiazaad. Dus ik probeer dan echt al bewust te zijn dat ik van alles daar iets in heb zitten. Maar dat vind ik echt oprecht lekker. En nu is het helemaal fijn. Ik sta 's ochtends op. Ik woon tegen het bos aan. Ik ga buiten zitten. En dan zit ik met mijn bakje plantaardig eten. Ja, dat is voor mij een heel mooi moment.
Heel mooi. Ja. En zelf koken of schuif jullie wel aan?
Nou, ik kook weinig. Maar als ik het doe, dan vind ik het eigenlijk wel heel leuk. Dus stiekem wil ik het wel meer doen. Maar ik kom er niet aan toe. Ik zeg als voor de grap, ik heb het nu drukker met Kevin Doctors dan dat ik koffie zat te drinken op mijn poli als orthopeed. Dus ik zou het eigenlijk meer moeten doen. Wij doen het wel samen. Dus Esther, mijn vrouw en ik, wij koken wel bijna altijd gewoon zelf. Dus we hebben geen kant-en-klaar dingen. En ja, wij snijden ook zelf, dus geen bewerkte dingen.
Nee.
Dus ja, en wij eten thuis inderdaad helemaal plantaardig. Onze zoon ook. Ja.
Dus als je tijd hebt, dan liefst zelf koken?
Ja, dus als ik, en ook meer tijd voor maken, want dat is het natuurlijk ook vaak.
Ja,
ja, dan zou ik dat graag wel meer doen. Want het is ontzettend leuk om ja, dingen te beleven en te leren. Ja. Zodat er nog meer variatie is. Want dat is het denk ik ook. Als je daar je ogen voor opent, dan is er zoveel meer dan dat AGV'tje natuurlijk. Even los van of dat vlees is dan. Hè, dan is er, ja, is, kan er een wereld voor je opengaan aan heerlijke gerechten natuurlijk.
Zeker.
Ja.
En wat maakt jou aan het lachen?
Wat maakt mij aan het lachen? Nou ja, in ieder geval altijd, dat zal iedereen klassiek zeggen, in ieder geval mijn zoon. Goeie kerel van 15. En dat vind ik ook wel mooi, misschien even een klein zijstapje, dat je in één generatie ook een club jongeren hebt die dit al gewoon bij zich draagt. Voor hem is het heel gewoon dat we, ja, wij eten dan helemaal plantaardig en daar gaat het mij helemaal niet om. Kevin Doctors is ook geen vegan organisatie, laat dat even helder zijn. Die vindt het heel normaal dat hij elke dag bewust is van dat je je druk maakt om de planeet. En lief bent voor de planeet en voor iedereen om je heen. Dat bedoel ik niet klef. Maar dat maakt mij wel aan het lachen. Dat voel ik me intens van binnen blij dat dat echt heel dichtbij zit. De groep die eraan zit te komen begrijpt dit.
Ja.
En dat moeten wij als ouderen, want dan ben ik in één keer een ouderen, moeten dat ook doen. Hè? Omarm dat nou met elkaar en dan kan het voor iedereen. Ik voel me bijna van een of andere omroep nu, maar ja, dat maakt mij wel blij. Ja. Kijk, en ik kan natuurlijk om cabaretiers en dat soort dingen lachen. Gewoon, je moet het ook allemaal niet zo serieus nemen, jongens. Het is een transitie die lastig is, dat begrijpen wij wel, maar die zo mooi kan zijn. Dus dat, ja, dan ben ik daar op zich gemiddeld, ben ik elke dag daar wel vrolijk om.
Ja. Heel mooi. Dankjewel, Patrick.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar Andere Kost. Wil je nog meer horen over eten, drinken en gastvrijheid in de zorg? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen aflevering mist. We willen zoveel mogelijk zorgprofessionals bereiken. Je kunt ons daarbij helpen door onze podcast te delen via je socials, door je collega's erover te vertellen of door een review achter te laten in je favoriete podcast-app. Wil je nou concreet aan de slag met het vergroten van de gastvrijheid binnen jouw zorginstelling? Stuur dan een mail naar anderekost@vanhoekel.nl. En let op, Van Hoekel schrijf je met CK. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.